benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Ondernemerspanel.
Waarom stoppen steeds meer ondernemers vrijwillig met hun bedrijf? En de toekomst van de verpakkingsloze supermarkt Pieter Pot hangt aan een zijden draadje. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met vandaag Eduard Schaapman, eigenaar, oprichter, stamhoofd van Tribes. En Ronnie Overgoor, dagvoorzitter, oprichter van YouTube en podcastkanaal 7DTV. Welkom.
Dank je.
Goedemiddag.
Graag begin ik met jullie eigen nieuws. Ronnie, wat mag het zijn?
Ik neem altijd een cadeautje mee van 7DTV. Dat is een beetje traditie geworden. Er komt een nieuwe vakbeurs aan. Ecotechnovation heet die. En die zoomt in op duurzame tech- en innovatiebedrijven. Dat gebeurt natuurlijk superveel. En ik mag dan een hele serie gesprekken maken. En ik heb nu de eerste gemaakt. En ik word daar heel vrolijk van, moet ik zeggen. Ik heb nu het zijn allemaal bedrijven die heel veel mensen nog niet kennen. Maar die wel prachtige dingen doen. Zoals bijvoorbeeld de eerste. Die heet Zienons. De detail is gebaseerd op het Maastrichtse we zien ons. Die zeggen geen tot ziens, maar die zeggen we zien ons. Dus nou ja, boeit verder niet, maar je moet een naam verzinnen. Maar wat zij doen is een techbedrijf, hebben een datamodel verzonnen om eigenlijk heel in het kort bedrijven die afval hebben te koppelen aan distributeurs die afval vervoeren, aan bedrijven die afval als grondstof nodig hebben. Dus in feite zorgen ze voor een circulair systeem waarbij afval zijn slogan. Wij gaan enorm dom om met afval, want weet je, het is en ecologisch verkeerd, zoals we ermee omgaan als we het gaan verbranden. En er is een tekort aan spullen.
Ja, het vertegenwoordigt dus, de waarde tegenwoordig, toch?
Precies, dus het nieuwe goud. En dat groeit als kool. Dus dat is niet een freelancertje die een leuk Excelletje. Dus het echte bedrijf zit inmiddels rollen ze richting de 100 mensen. En vanmiddag ontmoet ik Chainable, dat is een tweede bedrijf, en die hebben een circulaire keuken. Dus keuken as a service noemen ze het, kaas. Dus die hebben eigenlijk een heel systeem waarbij je geen keuken meer koopt en dan weer bij de eerste verbouwing weggooit. Maar ze hebben een soort uniform ding gebouwd die dus van hun blijft. En waardoor ze dus een circulair systeem van
keuken. Je wordt heel vrolijk van. Je geeft ook twee goede voorbeelden. Ja. En dan vorige week of twee weken geleden kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met wat wij allemaal van die circulaire economie maken. Nog veel te weinig. Ja. Blijft ver achter bij alle ambities. Ja. Maar er zijn dus bedrijven die wel degelijk de stap voorwaarts.
Maar. Ja, maar met name bedrijven natuurlijk zonder legacy. Want Hij heeft het ook over de grote. Daar zullen we misschien zo meteen van over hebben. Maar hij heeft een prachtige term. Want hij heeft achtergrond die Joost van Zienens. Hij heeft de achtergrond bij Boston. Dus dat zijn wel slimme jongens. Hij zei van het probleem bij grote bedrijven. Dat hij noemt dat stranded assets. Hij zei als je naar de olieindustrie bijvoorbeeld kijkt. Ja, als jij net geïnvesteerd hebt als Boskalis in een paar schepen die dikke diesel doen. Ja, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat je heel vooruitstrevend wordt. Om met een circulair systeem. Dus er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, grote, die weten dat ze over 10 jaar niet meer bestaan. Want als we met z'n allen off the grid zijn, bijvoorbeeld, hè, als we naar die sector kijken, we hebben allemaal onze paneeltjes en onze batterijtjes straks, ja, dan is een Shell is gewoon out of business. Dus hij zegt, ja, het is best wel lastig voor dat soort bedrijven om heel hard te transformeren. Kijk, en dit soort bedrijven zijn natuurlijk allemaal nieuwe scale-ups die als een jacko gaan en wat dat betreft niks te verliezen. Hebben geen stranded assets, zoals dat dan heet.
Zou jij even willen transformeren naar die andere microfoon? Want dan ben je beter in beeld. Ja, god, ik ben nog heel erg op de radio gericht. Ja, joh, let op de camera's. Komt goed, Ronnie.
Right.
Okay. Dan kan jij even kort toelichten waar jij het graag over wil hebben.
Ja, ik ben wel heel blij met het positieve nieuws van Ronnie, want dat hoor je niet zo vaak op de radio. Dus het is eigenlijk wel leuk dat we een mooi positief nieuws krijgen. Want ja, mijn nieuws is wat minder positief. Inderdaad, je zult wel zeggen, god, waar hebben we het over? Er is toch een stijging van de werkeloosheid. En net zoals ik een jaar geleden zei van er zullen eigenlijk veel minder ondernemers gaan komen, krijg ik toch maar gelijk. Toen werd ook al gezegd, dat klopt niet. Maar nu, die werkeloosheid die is aan het stijgen. Ja, Thomas, het is maar een heel klein beetje dat die stijgt. Het klopt, maar hij is wel aan het stijgen.
0,1% op maandbasis. Als je kijkt naar het laatste kwartaal, dan wordt de arbeidsmarkt alleen maar krapper en zijn er heel veel meer vacatures dan werklozen.
Ja,
maar Eduard, je kunt het maar beter vastgezegd hebben.
Ja, nou ja, vooral ook omdat we dadelijk natuurlijk een aantal andere onderwerpen behandelen. Inderdaad, het stoppen van ondernemers betekent natuurlijk ook dat er steeds meer mensen op de arbeidsmarkt komen. En ik denk overigens dat dat wel een gezonde zaak is.
Ja, maar dan toch nog even naar de stand van de economie, want daar kunnen we wat dieper op ingaan. De recessie komt er ook niet, namelijk. Het is afgewend. Die arbeidsmarkt blijft toch overspannen. Ja. Zie je het echt snel keren?
Nee, ik zie het niet snel keren, maar ik zie het ook niet snel echt omhoog gaan. Ik denk uiteindelijk dat we inderdaad meer mensen op die arbeidsmarkt gaan krijgen. Uiteindelijk zie je dat al bij de grote techbedrijven in Amerika gaande is. Hier gaat het ook gebeuren, maar hier zal het met name in het MKB zijn. Wat ja, toch de hoed in de, hoe noem je dat, de handdoek in de ring gaat gooien. En ik denk dat we daaruit toch gaan zien, ook in de horeca, dat er meer mensen op de arbeidsmarkt gaan komen.
Zometeen meer over het beëindigen van bedrijven, nog voordat er sprake is van een faillissement. Nu eerst naar de initiatiefwet die bedrijven verplicht internationaal maatschappelijk te ondernemen. En dan het liefst verantwoord. Het kabinet zou tegen zijn, dat meldde RTL Nieuws. Inmiddels heeft de verantwoordelijke minister, minister Adriaanses, gezegd dat ze op persoonlijke titel sprak en dat ze betreurt hoe de berichtgeving een eigen leven is gaan leiden. Maar toch nog even naar waar dit dan over gaat. De initiatiefwet, ingediend door de SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks, gaat over het tegengaan van kinderhandel, onder andere. Ja. Eigenlijk zaken waarvan je zou zeggen, nou, dat is zo vanzelfsprekend. Ja. Waarom is daar, ook al hebben we die OESO-richtlijn in 2011... die hierover gaan, als Nederland onderschreven, zoveel protest tegen?
Ja, dat is de vraag. Ik had exact hetzelfde toen ik het las. En je leest dan wat er dan niet mag, volgens die wet. En je leest dat als ondernemer. Dan denk je, ja, duh, weet je wel. Natuurlijk doe je dat niet. Dus ik zit daar heel dubbel in. Aan de ene kant denk ik, ik weet niet of nou een nationale wet, dat dat iets gaat helpen. Maar aan de andere kant ontstaat het ook niet uit het nieuws. Of uit het niets. Dus het is wel degelijk aan de orde ik weet niet bij welke bedrijven, maar best wel bij veel bedrijven.
Nou, bij Boskalis onder andere, hè, net genoemd.
Ja, die gaat natuurlijk heel hard mouwen. Maar dit is natuurlijk ook, dat is natuurlijk echt letterlijk en figuurlijk een olietanker. Dus die zit natuurlijk aan alle kanten. En heeft wel een klein beetje gelijk, hè, Boskalis. Omdat ze wel zeggen van ja, het is. Want hoe handhaaf je zo'n wet? Van wat, hè, want ik heb hem niet geheel gelezen. Want als je die gaat lezen, trouwens, zo'n wetsvoorstel, dan waan je je echt weer in een 19e eeuw, maar dat tezijde. Maar het is natuurlijk super lastig handhaven. Het is niet zo van, ja, je mag zoveel CO2 en als je erboven zit, dan zit je fout. Of je mag met kinderarbeid. Het is niet allemaal feiten en cijfers.
Nee, het gaat over de zorgplicht en zorgvuldig ondernemen. En daarvan zeggen grote bedrijven en ook de kleinere, ja, dat zijn open normen. En zometeen zijn we overgeleverd aan het oordeel van de rechter.
Ja, en daar zit wat in.
Maar goed, daartegen Nelver kun je stellen dat heel veel buurlanden, hè, want er wordt gezegd, wacht op Europa, al wel zo'n nationale wet hebben, en niet eens al heel ver hier vandaan. Dat er eerst werd gesproken over, misschien moet je wel de gevangenis in als je niet voldoet aan die wet. Blijkt allemaal reuze mee te vallen. Hè. Je moet vooral aantonen dat je het in het vervolg beter gaat doen. Eduard, is het terecht dat er zo'n ophef over ontstaat?
Nou ja, het is weer een extra regel, hè. Dus 11 jaar geleden zei Rutte nog, ik kom met minder regels. En ja, boem, we knallen er weer eentje op. En dat vind ik het vervelend. Ik denk dat dat de grootste protest is van de meeste ondernemers. Het gaat niet zozeer om het feit dat we allemaal heel zorgvuldig moeten nadenken over dit gebeuren. Maar het gaat veel meer om het feit van, ja hoor, daar komen we weer.
Maar die weer komt er sowieso. Erbij. Alleen de vraag is, wachten we op Europa of trekken we ons eigen plan?
Ondernemers trekken hun eigen plan en zorgen inderdaad dat ze zorgvuldig zijn met dit soort zaken. Ik bedoel, daar hoef je heus niet weer van bovenaf op te gaan leggen wat je moet doen. Uiteindelijk denk ik dat we ook moeten zorgen dat je als ondernemer kunt blijven ondernemen en heel goed gaat nadenken over hoe je dat moet gaan doen. En dat betekent dat je op dit soort onderwerpen heel goed je invulling moet gaan geven. Dus ik voel veel meer voor die eigen verantwoordelijkheid van die ondernemer, zeker ook van die consument, want die moet ook nadenken over wat die koopt. En dan komen we er wel uit. Het moet niet allemaal wederom van bovenaf geregeld gaan worden.
Als bedrijven niet in beweging zouden komen, zou je kunnen constateren. Ja, dan hoort er toch een verplichting bij, of dan helaas?
Hoeveel bedrijven zijn dat? Waar hebben we het over? En dat is mijn vraag elke keer. We pakken weer een onderwerp beet en daarmee wordt gelijk ongeveer heel ondernemer in Nederland weer aan de schandpaal gehaald. En van, oké, jongens, jullie doen het niet goed. Dat is gewoon niet waar. Dus ik denk dat je veel meer moet gaan kijken, oké, als er dus bedrijven zijn, hè, dit is een case geweest met Zeeman, ga dan inderdaad kijken, hoe lossen we die case op en wat moeten we voor sancties daarop leggen? Dat lijkt me een veel verstandiger.
Ik denk dat met name grote bedrijven heel veel hulp kunnen gebruiken, omdat de grootste druk, denk ik, van klanten af gaat komen. Van burgers, consumenten of B2B-klanten. Ik denk wel dat we langzamerhand naar een wereld toe gaan, waar ook, of je nou een groot of een klein bedrijf bent, dat je jezelf in de spiegel moet aankijken van, hey, doe ik met mijn bedrijf goede dingen? Of ben ik echt kinderen aan het werk aan het zetten, het milieu aan het verkloten en weet ik voor wat ik allemaal aan het doen? Dus zo langzamerhand, alleen, bij zo'n Boskalis voorbeeld, om het allemaal even als voorbeeld te noemen. Ja, dat is natuurlijk een zo'n groot concern. Als die in één keer alles gaat omgooien en het alleen maar, zeg maar, picobello doet en duurzaam en alles op, dan is hij failliet.
Overigens zegt hij dat hij wel degelijk stappen aan het maken
dat
is.
Denk ik
maar
ook.
Goed, dus, hij moet investeringen doen voor de komende 10, 20 jaar.
Maar daar geloof ik veel meer in, dat je dat soort bedrijven uitdaagt op een positieve manier. Hij zou voorloper moeten zijn. Hij zou op congressen moeten lopen met jonge ondernemers en vertellen, hoe kan ik het beter doen. Dus die beweging moet wel degelijk in gang worden gezet. Maar er is toch niks mooier als een supergroot bedrijf hebben wat ook nog eens een keer goed is voor de wereld. Ik denk dat dat wel de toekomst is.
Gisteren was er dat debat in de Tweede Kamer over het vestigingsklimaat, ondernemersklimaat in Nederland. Ging het onder andere hierover, maar het ging ook over meer regels, gebrek aan talent, onbetrouwbare overheid die voortdurend iets anders vindt, gebrek aan capaciteit van het stroomnet. Wat zien jullie als de belangrijkste hobbels die overwonnen moeten worden?
Ja, ik ken er wel een paar, maar ik weet niet wie jij wil.
Ja, kijk, het belangrijkste hobbel voor mij is de helikopterview van het kabinet. En inderdaad, een langer termijn beleid. Hè. Kijk, uiteindelijk zie je nu ook weer, hè, in het verhaal wat je net zei, dat de minister toch weer moet zeggen, het is geen kabinetsoordeel geweest, maar het is mijn persoonlijke oordeel. Dat heeft allemaal te maken met inderdaad de verkiezingen die eraan komen. Dus ja, en ik denk dat dat veel te kortzichtig is. Je moet op lange termijn een plan kunnen neerleggen en echt goed nadenken. Wat moeten we met z'n allen gaan doen om te zorgen dat iedereen aan het werk kan blijven en om te zorgen dat die ondernemingen ook kunnen zorgen dat er mooie dingen worden gedaan. Hè, dus.
Maar dit is toch geen politiek plan, Eduard, of wel? Wat je nu zelf zegt.
Dit is, ik ben ook niet van de politiek, ja, dus ik kan geen plan neerleggen.
Maar goed, bijvoorbeeld het stroomnet uitbreiden, daar worden volgens mij miljarden voor gereserveerd de komende tijd. Dus er wordt wel degelijk nagedacht over wat er op de lange termijn
nodig is. Ja, alleen er zijn nu wel bakkers die stoppen, omdat ze zich niet kunnen aansluiten op het stroomnetwerk. Ik bedoel, uiteindelijk moeten ze zich allemaal verduurzamen. Ik ken een lokale bakker bij mij die inderdaad gestopt is met zijn bakkerij, omdat die zegt van ja, ik kan niet verduurzamen, want het netwerk kan het niet aan. Dus je kunt zeggen, ze zijn ermee bezig, maar wel te laat.
Ik denk ook dat ondernemerschap veel meer gestimuleerd moet worden. En dat wij zijn van oudsher natuurlijk wel een landje waarbij nog steeds het grootste goed de vaste baan is. En een braafje studie volgen. Dus ik denk dat het daar al begint. Dat ondernemerschap is, denk ik, zeker als we het invullen zoals we het net zeiden. Dat het een goede manier is om aan de ene kant economisch om geld te verdienen, maar aan de andere kant om de wereld een stukje mooier te maken. Dan denk ik dat dat een van de drivers is van de toekomst. Dus ik denk dat ondernemerschap in het algemeen, en dat betekent minder regels, dat betekent sneller schakelen, dat betekent zorgen dat jonge gasten ambitieus hun plannen kunnen verwezenlijken. Dus het hele ondernemerschapsklimaat in Nederland, dat mag voor mij betreft wel een stukje brutaler.
Ik hoor een paar dingen die ook samenkomen in het volgende item. Geld verdienen, betere wereld achterlaten. Ja, lukt dat? Pieter Pot heeft er problemen mee.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Ronnie Overgoor en Eduard Schaapman zijn de leden van het ondernemerspanel. De online verpakkingsloze supermarkt Pieter Pot verkeert in financiële problemen. Als het bedrijf geen akkoord weet te bereiken met de schuldeisers, dreigt een faillissement, meldde RetailTrends.nl afgelopen woensdag. Ronnie, in het kort, wat is er daar aan de hand?
Ja, dat weet ik niet, want ik werk niet en ik ken de insights niet. Maar het is natuurlijk een heel kwetsbaar businessmodel. En ze hadden niet... Kijk, Picnic, om maar even een voorbeeld te noemen, die hebben dat zo groots aangepakt. Daar zit zoveel geld en zoveel tijd dus in om het gewoon waanzinnig groot uit te bouwen. En Pieter Pot is wat dat betreft een heel kwetsbaar businessmodel. En
ja, het draait om wekpotten, nu, overigens. Hè? Dus ja. Die wekpotten, daar zitten allemaal producten in. Die moeten gebracht, gehaald.
Ja, het is operationele model. Die moet je lastig wassen.
Er moet nogal wat gebeuren.
Ja, nou, de wassers hebben het bedrijf inmiddels verkocht, zo begreep ik. Maar het is een beetje big or not. En ik denk dat de drijfveer van consumenten niet is van, ik wil verpakkingsloos shop in. Ik wil gewoon naar een supermarkt allemaal spullen kopen. Maar wel bij een supermarkt die dat op een of andere manier of handig doet, of goedkoop doet, of duurzaam doet, of whatever. En dit, dus de propositie kun je al afvragen of die nou klopt. En ja, als het al zou schalen, dan moet het volgens mij echt waanzinnig groot gaan groeien, zodat je waanzinnige efficiëntie
slaat. Ja, dat waren ook van plan. Ze hebben geld opgehaald om het internationaal uit te rollen.
Maar als je dan kijkt wat een Picnic ophaalt, weet je, dat is knallen. Weet je. En dan, want Picnic was net zo hard failliet gegaan als ze 20 van die busjes hadden gehad. Maar dat was het plan helemaal niet. Het plan was om, nou ja, world dominance weet ik niet, maar in ieder geval heel groot te groeien. En ik denk zo'n Pieter Pot, als je dat zou schalen keer 10 of keer 100, dat een heel interessant model kan zijn. Of ze hadden het moeten integreren in de grote supermarktketen.
Ja, Picnic is natuurlijk ook klein begonnen, laten we eerlijk zijn. Dat was in de tweede ronde hebben
veel bedrijven trouwens dat ze klein begonnen zijn.
Ja, nee, maar Pieter, kijk, wat ik gewoon heel duidelijk zie, is waar ligt het aan? Niet eens aan die ondernemers, maar aan ons consumenten. Want wij willen uiteindelijk niet meer betalen voor minder verpakking.
Ja, maar goed, een ondernemer moet toch weten of die een vraag beantwoordt of niet, als die er blijkbaar niet is. Dan word je erop afgerekend.
Ja, maar dat is eigenlijk heel triest. Dus we willen met z'n allen duurzamer gaan leven in Nederland. Mm. En we willen dan niet iets extra betalen om geen verpakking te krijgen. Ik draai hem weer om. Inderdaad, duurzaamheid moet altijd komen vanuit de grote bedrijven of vanuit de ondernemers. Maar wij als consumenten moeten ook veel duurzamer worden en daarover nadenken. Dus uiteindelijk zou je ook moeten kunnen gaan denken, dat bedrijf, van hey, hoe kan ik toch een soort van ondersteuning gaan halen dan bij de overheid om dit te kunnen blijven doen?
Want, bij de overheid?
Zeg je nou?
Ja, ik denk het wel. Want uiteindelijk willen met z'n allen duurzamer.
Nee, maar het blijven ondernemers. En als business model niet klopt, dan moet je stoppen en dan moet je wat nieuws doen. Kijk, het punt, het is geen supermarkt. Dus ik ga naar een supermarkt. En de ene die gaat naar Picnic, en of die Picnic komt bij hem. Of je gaat naar een Albert Heijn, of je gaat naar een Lidl, of je noem de grote merken maar op. Als je daarmee wil gaan concurreren en je hebt 5000 producten...
Ja, maar goed, we hebben het de hele dag erover. We bestellen alles online en er komt veel te veel verpakkingen komen er thuis. Dus ik vind het idee om met minder verpakkingen te gaan werken ontzettend goed.
Ja, hartstikke goed.
Alleen moet dat ook komen vanuit ons consumenten.
Eens, maar dan moet het wel makkelijk zijn. En dan wil ik alle boodschappen daar kunnen doen. Snap je? Ik ga ze niet gunnen. Zo werkt het nou eenmaal niet.
Dus maar jij wil dus wel voor dezelfde prijs, zeg je, dan zou ik het wel afnemen.
Minimaal, ja. Ja, ik zou, pak er een Albert Heijn. Als die morgen zou zeggen van jongens, we gaan vanaf nu we gaan eigenlijk de Pieter Pot strategie toepassen in de Albert Heijn, dan hebben ze er een fan bij
mij. Dat is gebeurd, hè. Albert Heijn heeft van die supermarkt, en dat schiet totaal niet op.
Ja, nee, dat schiet
niet
op.
Omdat ze concluderen dat mensen het niet willen. Mensen willen eigenlijk exact weten wat ze kopen, tot op de gram nauwkeurig. Ze vinden het allemaal onhandig. Dus ook Albert Heijn wilde dit best wel een warm hart toe dragen, heeft het ook gedaan. Maar de verdere uitrol hebben ze zelf naar buiten gebracht. Nou, wij wachten nog even.
Ja, het is dus een heel lastig businessmodel. En dat is ook weer een van de harde lessen van ondernemerschap. Ja, weet je, als het niet werkt, ik weet niet of dat item nog behandeld wordt, ja, dan moet je ermee kappen en niet te lang mee doorgaan.
Dat gaat zeker nog wel werken. Wat ik nog even wilde vragen over Pieter Pot is dat een van de oprichters vooralsnog betrokken blijft bij het bedrijf. Ja, hij blijft het boegbeeld, hij gaat naar buiten toe blijvend communiceren over Pieter Pot. Ik vroeg mij af wat jullie daarvan vonden.
Ja, ik vind het heel hard. Het is een ondernemerspanel dat je te snel meningen verkondigt zonder dat je de ins en de outs weet. Maar hetzelfde om nou ook maar zo'n pijnlijk voorbeeld Lightyear te noemen. Ja, weet je, beter ten halve keren dan ten hele dwalen. Dus ik hoop voor hun allebei, maar daar kan ik dus niet over oordelen, dat ze als het moment daar is om te kappen, dan moet je kappen. En je moet niet, omdat het je grote liefde is en alles van je leven zit erin, om dan maar door te gaan en door te gaan.
Het is een grote liefde, dus ik kan daar best wel iets bij. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het is je grote liefde.
Stripes wordt overgenomen door een ander.
Oh,
en te zeggen, joh, Eduard, blijf jij nog eventjes aanschuiven in het ondernemers.
Dat denk ik wel.
Wel onbezoldigd, want er is geen geld.
Nee, dat klopt. Maar nee, maar uiteindelijk, ik kan zo iemand... Kijk, we redeneren altijd alles heel vaak rationeel. Maar er zit natuurlijk bij een ondernemer ook ongelooflijk veel emotie.
Ja, super. Ja, en dat maakt de mooiste bedrijven. Maar een ondernemerschap betekent ook op tijd zeggen van jongens, dit is niet haalbaar en kappen.
Okay,
en
ik heb het idee dat Ronnie het daar graag over wil hebben. Want dat gebeurt steeds vaker. Dat ondernemers ermee stoppen nog voordat er sprake is van een faillissement. Ze zien het niet meer zitten. Of ze hebben de cijfers goed bekeken en gedacht, nou, dit kan ik niet mankeren. Ja. Ken je voorbeelden?
Ja, naar mezelf. En legio voorbeelden. En nogmaals, ik ben het helemaal met je eens. En ik snap ook heel goed dat ondernemers te lang doorgaan. Maar ik heb zoveel schrijnende voorbeelden dat je op een gegeven moment en de hypotheek en het, weet je, alles erin. En op een gegeven moment zoveel pijn en zoveel jaren daarna bezig om eruit te krabbelen, dat, ja, weet je, het is gewoon een heel lastig fenomeen. Maar ik ben op zich er niet tegen dat er meer bedrijven zijn die op een gegeven moment zeggen van jongens, dit is geen haalbare kaart meer. Gewoon kappen nu de pijn nemen. En met vol goede moed even een weekje uithuilen en daarna weer, huppakee, volle bak iets nieuws gaan doen.
Ja, nu de pijn nemen, uiteindelijk zijn ze zelf hun inventaris aan het verkopen en uiteindelijk houden ze er nog wat aan over.
Ja, zijn alleen bedrijven van het veilinghuis Troostwijk.
Klopt.
En deze heeft daarover, dus je kunt op basis van wat er allemaal onder de hamer komt ook concluderen dat steeds ruimer aanbod is.
Ja.
Zeker uit bepaalde sectoren.
Ja. Ik wou zeggen, van bedrijven die dus die assets hebben, want je hebt natuurlijk ook heel veel bedrijven die dat helemaal niet hebben.
Nou ja, in het artikel komt ook duidelijk naar voren dat het met name ook gaat over de boeren. Nou, ik heb natuurlijk vanmorgen op mijn rondje Jaap op de fiets eens eventjes gaan tellen hoeveel boerderijen daar in de polder te koop stonden. Dat waren er inderdaad toch wel 11. Dat zijn het wel weer de kleinere boerderijen die te koop staan en niet die hele grote boerderijen. Dus ze zijn ook met name, dat blijkt ook uit het artikel, daar zijn heel veel stoppers op dit moment.
Ja.
Maar ook als ik kijk in de dorpen, dan zie ik inderdaad de boekhandel bij ons in het dorp, die stopt ermee. We hebben een keukenspecialist, die stopt ermee.
Dus waarom stoppen ze? Hè? Want dat blijkt nog een beetje uit een analyse die ik las in de krant. Is er geen winstgevend businessmodel meer? Lopen ze vast in bureaucratie? Zijn ze opgebrand? Of zijn na tumultueuze jaren hun persoonlijke drijfveren veranderd? Kan natuurlijk allemaal.
Ja, kan
allemaal. Het is niet allemaal gezegd dat ze er geen droogpropen mee kunnen verdienen.
Nee, dat klopt. Maar er zijn er heel veel, en ik heb er veel gesproken, die ook echt zeggen, ja, het is anders dan vroeger het ondernemen in Nederland. Er zijn te veel regelgevings, er is te veel druk. Als ik kijk inderdaad ook naar mijn inkomsten, ja, dan is het dit jaar opgekomen de hogere energiekosten, kantooruren is omhoog gegaan met de CPI-index. En mijn arbeidskosten zijn omhoog gegaan.
Jij zegt doorgaan tot het gaatje, tenminste.
Dat ja, dat klopt. Maar er zijn ook mensen die anders denken. En die denken van, nou ja, ik wil gewoon mijn centen tellen en ik ga iets anders doen. Ja. Ik heb inderdaad 3 vriendjes die zijn nu gestopt met hun onderneming. En die zitten lekker in Spanje. In
nou,
de zon.
Nou, over Spanje, als ik vind wel, als het gaat om regelgeving. Ik ben er ook een beetje wars van. Maar aan de andere kant, zet een bedrijf op in weet ik veel, Spanje of Portugal. Dan denk ik aan de andere kant dat in Nederland dat het nog best wel te doen is, hoor, om te ondernemen. Wat dat betreft kun je wel afspraken maken. En is het redelijk efficiënt. En kun je hier nog best wel je ding doen als je het vergelijkt met.
Ja, we staan
met,
ergens ook nummer 6 op het lijstje.
Ja, we staan ook best wel her en der een lijstje. Ja. Best oké. Okay, dus we kunnen wel allemaal lopen jammeren. En dat de overheid allemaal fout doet. En we hebben veel te veel regels. En ja, natuurlijk wij willen als ondernemer zo weinig mogelijk regels. En laat het ons alsjeblieft zelf uitzoeken. Dat landschap moet ook gecreëerd worden. Maar we kunnen in Nederland ook aan de andere kant. Hebben we alle mogelijkheden om als ondernemer.
Dat is het MKB of de grote ondernemingen als Boskalis,
ja,
Shell,
dat denk ik
Unilever.
Absoluut. Ja, dat denk ik absoluut. Ik denk als je kijkt naar klein MKB. Dat daar echt zoveel mogelijkheden zitten om super toffe dingen te doen in Nederland.
Alleen moeten we wel de ondernemers hebben die dat willen gaan doen.
Ja, dus die moet je vast.
Net wat je net zelf aanraakte, inderdaad. We hebben te weinig aandacht voor mensen op te leiden.
Begint dit onderwijs al?
Land,
ja, begint dit onderwijs
al. We hadden het er net van tevoren over van. We zien af en toe.
Als je nu de voorbespreking met elkaar gaat delen op de radio, dan stop ik ermee.
Daar zie je dus ondernemers.
Woon je overvoor. Dag, voorzitter, oprichter van YouTube en podcastkanaal 7D-TV en Eduard Schaapman van Tribes. Dank voor jullie aanwezigheid.
Graag gedaan.
Ik hoop dat jullie de volgende keer nog steeds ondernemer zijn. Zal wel lukken, toch?
Absoluut.
Mooi zo.
Ja,
dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En zometeen, over nieuw ondernemerschap gesproken, de pitches in BNR Zaken doen.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.